Goedendag, ik wil jullie allemaal hartelijk verwelkomen bij jullie dienst voor Hemelvaartsdag. Ons gloeien en ons weten uit die Bijbel dat Jezus zit en regeert in die hemel, dat hij naar die hemel toegegaan heeft na zijn opstanding. En in die hemel werkt hij aan de komst van zijn koninkrijk. En daarom is ons blij en vier ons feest en kan ons dit vandaag gedenken. Ik wens jullie allemaal een mooie Hemelvaartsdag toe. Ons gaan samen ons op de Heere richt en ons beleid eerst onze afhankelijkheid van God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat de hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor jullie en vrede van hom wat was en wat is en wat komt en van die zeven geesten wat voor zijn troon is en van Jezus Christus die getrouwe getuige, die eerstgeborene uit die doden en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons samen ons hier prijs met die woorden van Psalm 68 vers 1 en 2. Het is een profetie van die hemelvaart van Jezus. Jezus is opgevaren naar de hemel en hij regeert daar. Prijs om. Laat ons nou samen een zien vragen over hierdie eredienst. Vader in die hemel, ons kom voor u en ons dank u vir die geleentheid om u te vereer. En ons doen dit vandag op die dag dat ons die hemelvaart van Christus gedenk. Heer, ons is dankbaar dat Jezus naar die aarde gekom het, dat u uw Seun gestuur het en dat hy gelei het vir ons sondes, vir die sondes van die hele wereld en dat hy na sy opstanding naar die hemel toe gegaan het. En dat hy daar met eer en heerlijkheid gekroon is. En dat hy regeer. Dank u Heer, dat ons weet dat ons Heer en Redder koning is in die hemel. En dat hy aan uw rechterhand zit. Dit gee ons groot vrijmoedigheid om te bid. Dit gee ons ook groot vertrouwen wanneer ons hier op aarde leef. Dat ons nie alleen is nie. En dat ons levens en die hele bestaan van die wereld de toekomst en het doel het. Ons dank u daarvoor Heer. Vandag wil ons u prijs in hierdie dienst en ons wil vraag dat u ons harte op Christus sal rig, dat ons hom sal vereer, dat ons hom ook beter mag leer ken en dat hierdie dienst ons ook sal help om op hom te vertrouw elke dag van ons leven. Heer, ons wil ook vraag dat die evangelie van Christus' hemelvaart en ook van sy leiding en opstanding en van sy wederkomst in die hele wereld verkondig mag word. Dat hierdie evangelie oorals gehoor mag word, en dat u Heilige Gees mense tot geloof breng in Christus. Ons wil hierdie dinge vraag, in die naam van Christus ons hier. Amen. Ons lees nou uit die Bijbel, en ek wil graag in die boek, uit die boek van Openbaring lees, die tekst vir die preek is Openbaring 6, maar ek wil begin en lees in Openbaring 4, dan lees ons hoofdstuk 4 en 5 en 6. Johannes kry visioen van wat in die hemel gebeur. En na die twee brieven in Openbaring 2 en 3, skryf hy dan die volgende: na hierdie dinge het ek gesien, kyk, een geopende deur in die hemel. En die eerste stem, wat ek soos een basuin in my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelijk was ek in die gees, en kyk, daar staan een troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkomst gelijk soos die steen Jaspis en Sardius. En rondom die troon was een reënboog, wat in sy voorkomst gelijk het soos een smaragd. En rondom die troon was daar 24 troone. En op die troone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit kleer. En hulle het gouden kroone op hulle hoofde gehad. En daar het weerlichte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan. En 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar een see van glas, soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 levende wezens, vol oë, van voor en van achter. En die eerste levende wezen was soos een leeuw. En die tweede levende wezen was soos een kalf. En die derde levende wezen het een gezicht gehad soos een mens. En die vierde levende wezen was soos een arend, wat vlieg. En die 4 levende wezens het elk een vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binnen vol oor. En hulle het sonder ophou dag en nacht gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die levende wezens heerlijkheid en eer en dankzegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit. En aanbid hom wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe. En hulle werp hulle kroone voor die troon en sê, u is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht, want u het alles geskapen en door u wil bestaan hulle en is hulle geskapen. Hoofdstuk 5. En ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, een boek gesien, van binnen en van buiten beskrywe en met 7 seels goed verseel. En ek het een sterk engel gesien wat met een groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kom die boek oopmaak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat er niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie ween nie, kyk die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elke een met siters en gouden skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle een nieuwe lied, en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons voor God met uw bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. En ons het, en het ons konings en priesters voor onze God gemaakt, en ons sal als konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was tienduisende van tienduisende, en duisende van duisende. En met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde, en onder die aarde, en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, kom toe die lof, en die eer, en die heerlijkheid, en die kracht, tot in alle eeuwigheid. En die vier levende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval, en hom aanbid wat lewe tot in alle eeuwigheid. Gaan ons aan in hoofdstuk 6. Dit is ook die tekst vir die preek. En ek het gesien, toen die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog. En aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. En toe hy die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wesen sê, kom kyk, en 'n ander perd, vuurrooie, het uitgekom. En aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wesen sê, kom kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daar opzet, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wesens sê, kom kyk, en toe hy die en ek het gesien, en kyk, daar was een vaal perd, en hy wat daar op sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en door die wilde diere van die aarde. En toe hy die vijfde siel oopgemaak het, sien ek onder die altaar, die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Hoe lank, o heilige en waarachtige Heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien, toe hy die 6de seel oopgemaak het, En kijk, daar was een groot aardbeving. Die zon het zwart geworden soos een harige zak. En die maan het geworden soos bloed. En die sterren van die hemel het op die aarde geval. Soos een vijenboom wat door een groot wind geskud wordt. En sy navijen laat val. En die hemel het weggewijk soos een boek wat toegerol wordt. En al die bergen en eilanden is uit hulle plekken versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rijkes en die oberstes oor duisend en die machtiges en al die slaven en al die vrijmensen het hulle weggesteek in die spelonke en die rotsen van die bergen. En vir die bergen en die rotsen gesê, val op ons en verberg ons vir die aangezicht van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Want die groot dag was sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Laat ons nou saam sing. Ons het nie een lied wat openbaring 6 berym het nie, maar skrifruiming 12 is die een wat die naaste kom. Jezus' mag en heerskapy word duidelik. In vers 3 sing ons dan oor die uitverkorenes, die belofte dat hulle sal oorwin. En in vers 4 sing ons van die troos vir die gelowiges en die gevare, die bedreiging vir die wat nie by Christus behoort. Skrifruiming 12 vers 1, 3 en 4.
Thank you.
Broers en susters, gemeentes van ons Heer Jesus Christus. Denk jou in, jy ry op 'n vliegtuig. Jy sit op jou stoel, jy kan rondkyk, jy kan dinge doen, jy kan uit die vensterkie loer, maar jy is eintlik benieuwd hoe dit lyk in die bestuurskajuit by die piloot. Al daardie instrumente, hoe gebruik hulle dit? Wat kan hulle sien? Wat kan hulle alles daar doen? En jy kan daar sien hoe die vlieëniers, hoe die piloot en die vliegtuig bestuur. En jy kan selfs voor en toe kyk en sien wat nog gaan kom en wat hulle sien. Want jou uitsig uit die klein vensterkie by jou stoel is maar baie beperk. Sou jy nie ook vandag wil inloer in die hemel nie? Ons glo Jesus is daar. Die troon van God, daar duisende engele. En God regeer vanuit die hemel oor alles wat op aarde gebeur. Wat sou dit 'n geweldige ervaring wees om te kan sien wat daar gebeur. As jy maar net daar kon inloer. Dalk kan ons dan verstaan, of bietjie beter verstaan, wat hier op aarde gebeur. Vandag vier ons die hemelvaart van Jesus. Wat een verschil maakt dit? Hoe verstaan ons alles wat op aarde gebeur in verhouding met die hemelvaart van Jesus? Kan ons blij wees daaroor? Hoe vier ons sy hemelvaart in een wereld wat sug en lei? Ons kom skielik achter dat die dingen wat in ons wereld gebeur ons levens ook negatief kan beïnvloed. Werk, kos, vrede, veiligheid. Dit het skielik verminder. En van partij van ons het het selfs opgedroog. Die perspektief van Christus in die hemel is belangrijk vir ons en vir alle christene in die wereld. Ek het dit altyd maar moeilik gevind om oor hierdie hoofstuk en die rest van die boek Openbaring te preek, om dit eerst self te verstaan en dan nog 'n preek daaroor te hou ook. Daar is 7 seels, 7 trompette, 7 skale wat uitgegiet word. Wat gaan aan? Wat gebeur wanneer? Ja, ek het dit altyd maar moeilik gevind om daar oor preek te hou. Prediking beteken die goeie nuus van Christus vir vandagse wereld bekend maak tot opbouw van Godse gemeente. Nou, in voorbereiding vir hierdie preek het ek gebid en gelees en gedink en ek wil vandag die evangelie verkondig uit Openbaring 6. Kom ons probeer dit saam verstaan en ons luister na Godse stem. Die thema vir die preek is, die lam in die hemel bepaal wat op aarde gebeur. Broers en susters, voordat ons nou naar die verse kyk van die 4 ruiters op die perde, wil ek eerst die vraag van, hoe lees ons eindelijk die boek Openbaring? Hier die 4 ruiters, het spreekwoordelijk geword, the 4 horsemen of the apocalypse. Hulle spreek tot die verbeelding, hulle is vrees aanjaand. Ons herken hulle in gebeurtenisse vandag of in die geschiedenis. In 1498 het Albrecht Dürer, die Duitse kunstenaar, een prachtige houtsnee gemaakt van die 4 ruiters van Openbaring 6. En ook van baie ander tafereelen in die boek Openbaring. Hier die een het baie bekend geword. En daar was een verwachting in daar die tyd. Die jaar 1500 was om die draai. En mense het geglo, die wederkomst is aanstaande. Dieselfde het in ons tyd gebeur by die jaar 2000. Daar die magische getallen roep altyd maar die gedachte op, ja nou is die einde van die tyd, van die geschiedenis. Nou gaan Jezus terugkom. En steeds weer word mense in die geschiedenis getref door wat in die wereld gebeur en hulle herken dit dan in die boek Openbaring. En dit is natuurlijk een goeie motief daarachter. Die Bijbel beskryf ons die tyd voor die wederkomst. En jy sien die gebeure in die geschiedenis en ons eie tyd, dit kan jy dan sien as 'n bevestiging van wat die Bybel vir ons sê. Kyk, God het dit aangekondig. Dit gebeur regtig. Sien jy dit raak? Die Bybel is waar. En die bedoeling is daarby dikwels ook om mense voor te berei. Bekeer jou, want die wederkoms is naby. En so gebeur dit vandag ook. Jy kan maar gaan soek op die internet. Daar is ook mense wat sê COVID-19 is die derde seal van Openbaring 6, of dalk selfs die sesde seal van Openbaring 6. Nou ons het dus die vraag, wat is nou waarheid? Want daar is fantastische verhalen, boeken, flicks. Jy kan alles vind. Wat is die waarheid? En daarby, wat er effek het dit op jou? Word jy wanhopig wanneer jy hierdie hoofstuk en die ander hoofstuk in die Openbaring lees? Of gryp jy moed? Wat ek gevind het toe ek begin lees het, ons maak dikwels die fout dat ons die boek Openbaring lees soos 'n koerant. Hier gebeur iets en dan gaan soek jy in die boek Openbaring van, ja, daar is die antichrist. Kyk maar, vandag gebeur het. Daar is oorlog in die Midde-Ooste. Kyk, dus Armageddon. Mense begin speel met die name van historiese figure, wat baie mense doodgemaak het, en hulle vind dan uit, kyk, die letters van sy naam is nou precies die nummer, die getal 666. Daar is ook onder christene een groot invloed van die wegrapingstheologie. Dit is die geloof dat die gelowiges opgeneem sal word, voordat die groot verdrukking kom, wat 7 jare lang sal duur. En dit is die basis van die Left Behind boekenserie. Daar is ook flieks wat daarover uitgekom het. Dit is baie spannend. En dit spreekt tot jou verbeelding. Maar dit is ongelukkig nie reg nie. Wanneer Jezus terugkom om die gelowiges tot hem op te neem, sal elke oog omsien en sal alles ophou. Dan word die gelowiges opgeneem. Dan is het die einde van die geschiedenis. Daar gaan dus nie een onmerkbare wegraping van christenen wees nie. Niemand ken die dag en die uur van Jezus' wederkomst nie, dus kan ons ook nie uit die voortgang van die tekens, soos een horlosie, aflei waar ons is nie. Is dit nou 11:55, of is het nog maar net 8:00? Waar staan die wijzers nou? Ons kan dit nie in Openbaring nauwkeurig aflees nie. Weerhou jou daarvan om groot gebeurtenisse in jouw leeftijd aan te wijs in Openbaring. Dit leidt tot verkeerde voorspellings en wanneer het niet uitkomt nie, verloor die kerk zijn geloofwaardigheid. Mensen moeten dus rustig lees en besef dat die boek Openbaring een apocalyptische boek is met baie beelden uit die Oud Testament. Moet het niet lees soos een script voor een rolprent nie. Eerst gebeur dit, dan dit, dan dit, dan dit. En jy kan precies weet waar jy is. Vergelyk dit eerder met 'n bergwandeling. Jy sien steeds dieselfde kranse vanuit 'n ander hoek. Omdat jy omstap en omdat jy hoër klim. En die hoek waarmee jy die dinge sien verander dus steeds. Maar jy sien steeds dieselfde dinge. So het ek uit die dinge wat ek gelees het geleer om naar die seals, die trompette en die skale anders te kyk. Die een golf kom oor die ander heen. Maar steeds weer kyk ons na diezelfde ding met een verskillende perspektief. Wat leer ons hieruit? Wat is die boodskap? Nou, Openbaring 6 wys vir ons 4 ruiters. Elke ruiter word deur Johannes genoem wanneer die lam siel verbreek. En elke ruiter krijgt toestemming van God om verderf op die aarde te brengen. Oorlog, strijd, voedselskaarste en dood. Aan hom was een kroon gegee, of een zwaard, of die mag om voedselskaarste te veroorzaken en mag om een vierde deel van die mensheid dood te maken. Die dieren, ach die ruiters op die 4 paarden, kry mag om skade aan te rig. Kom ons kyk na die eerste ruiter. Dat is iemand op een wit paard met een boog in zijn handen. En hij is recht om mensen dood te maken. Hij is recht om aan te vallen. En daar die tijd het die partiers uit die oosten aangestormd gekomen op hulle paarden. En hulle was gevaarlijke boogskutters. Hierdie ruiter krijg een kroon. Het is politieke macht. En met haar die macht veroorzaak hy skade, dood. Je kan denken aan presidenten wat hulle self verryk, wat hulle macht misbruik. Ik denk dan aan die voorbeeld van Mobutu Sese Seko, zijn geld in sy Zwitserse bankrekening. Het was net zoveel als die staatsschuld van Zaire in die tijd. En zo kan je maar aangaan, in die geschiedenis komt het steeds weer voor, dat mensen hulle macht misbruiken. Je kan veiligheidsdiensten gebruiken als je president is om jouw tegenstanders uit te schakelen. En je kan jouw weermacht sturen om die burgers van die land dood te maken in een burgeroorlog. En dit gebeurt steeds weer. Die tweede ruiter is op een vuurrooi paard. Rooi, kleur van vuur en bloed. Hij heeft die vrede weggenomen op aarde. Hij neemt dit weg. Mensen vechten met elkaar en vermoorden elkaar. Oorlogs in die wereld gebeurt dit. Mensen slagen elkaar af. Die derde ruiter, die zwart paard, dat is schaarste aan dagelijkse kost. Mensen hebben niet meer genoeg inkomsten. Een penning is een dagse inkomsten. Is net voldoende voor die dagse kost voor één persoon. Als hij koring inkoop. En als hij nou iets goedkopere kost koop, minder goede kost, gas, dan kan hy sy gezin, als hy 3 mensen is, kan maar net daarvan eet. En dis al, dan is die geld klaar. Daar is nie eers geld voor kleren en huisvesting nie. So duur het die kost geword. Maar, in diezelfde vers leer ons, dat die luxe artikels, olie en wijn, steeds beschikbaar is voor die rijkers. Hulle kan olie en wijn, kaviaar en brandewijn en wat hulle ook al wil, bekostig. En dan die vierde ruiter, die faalpaard, die dood en die dodenrijk volg in zijn voetsporen. In die loop van die tijden zal een kwart van die wereldse bevolking door hierdie rampen doodgaan. Mens denk aan Ezekiel 14, die 4 rampen wat daar genoemd is. Oordelen van God, zwaard, hongersnood, wilde dieren en pest. Dit is niet lekker om hierdie hoofdstukken, hierdie verse te lezen. Nie. Wat een rampspoed, leiding, dood, verderf. Die samenleving, die natuur, menselijke levens wordt aangetast. Sociaal, ecologisch, biologisch, wat er aspecten ook al. Die hele wereld is geaffecteerd. Leven, land en lichaam lijden hieronder. Hier die 4 ruiters werken eindelijk samen. En daar die 4 ruiters wordt geroepen als het ware en krijgt toestemming om schade te doen. Ons leert nog niet dat hulle op hulle paarden weghard lopen. En dat eerst die in en dan die ander inkomt. Hulle werken eindelijk samen. Al 4 brengt dood en verderf op aarde. Dit kenmerkt die tijd voor Jezus' wederkomst. Nou, al hierdie dingen. Oorlog, strijd, gebrek aan vrede, schaarste, hongersnood, was reeds in die wereld aanwezig. Vanaf die eerste zonde eindelijk al. Adam en Eva heeft een zonde geval en kort daarna wordt al die eerste moord gepleegd. En dit houdt niet meer op nu. En al die dingen, het deel van die geschiedenis geword. Vanwege die zonde van die mens, het die hele aarde ja, slecht geword en gebeuren al die slechte dingen. Maar nou, in die laatste hoofdstuk van die geschiedenis, vanaf die hemelvaart van Jezus, wordt ons net meer intensief met die gevolgen van die zonde geconfronteerd. Alles raakt eindelijk vol groei. Die kwaad houdt aan groeien. Die zonde brengt die dood voort. oorloë en rampe is deel van hierdie periode van die geskiedenis tussen hemelvaart en wederkomst. En dit is deel van ons gevallen wereld. Die wereld sal sug en ly totdat Jezus terugkomt. En jy hoef nie op jou horloge te kyk om te bepaal waar is ons in hierdie opeenvolging van rampen in. Jy kan genoeg voorbeelde gee uit die verlede al, in die 14e eeuw, het in die tydperk van net 5 jaar, na schatting 75 of 200 miljoen mensen aan die pest gesterf. 60% van Europa is uitgewis. In 1918 het 100 miljoen mensen juist na die groot oorlog gesterf. En na die groot oorlog het ook al baie levens gekos. En zo kan mens aangaan in die geschiedenis. Gaan dit nou maar net op die manier. Sal dit ooit ophou? Is daar hoop vir hierdie wereld? Nou, wat jy heel duidelik in hierdie hoofstuk kan sien, is dat die hoop nie vanuit hierdie wereld kom. Hierdie wereld bied nie die oplossing. Onzekerheid is nie in aardse dinge nie. Kos, inkomste, vrede, dit kan sommer verdwijn. Ons kon dit nog in ons posisie in die afgelopen 50 jaar ignoreer. Oorlog en skaarste van kos was vir die middelklasbewoners van die voorstede in Suid-Afrika ver weg. En dieselfde was die geval vir bijvoorbeeld die middelklasse in Amerika of baie ander lande. Maar nou skielik kom ook die mense wat tot nou toe rustig gelewe het, achter dat dinge geweldig vinnig kan verander, en dat daar groot gevolge is vir werksgeleentheid en voedselvoorziening. En daarmee saam is die vrede in gevaar. Mense wat nie kos het nie, kom in opstand. Nou, so, uit hierdie hoofstuk sien ons in die eerste plek al, dat ons nie ons hoop op hierdie wereld moet bou nie. Die redding kom uit die hemel, van Christus af. En is die tweede waarna ons gaan kyk, die lam in die hemel. Ons wou graag achter die scherms kyk. Soos wat jy op een vliegtuig rij, jy wil graag in die bestuurskajuit kyk, waar die piloot in beheer is, waar jy daar ook voor en toe kan kyk, en sien wat kom. Oh, Johannes, kan dit doen? In hoofdstuk 4 lees ons, een deur het oopgestaan, en een stem wat klink soos een trompet, het geroep, kom hier, en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Die gees het om soon toe geneem, en hy het gesien, een groot visioen van die werkelijkheid in die hemel. Het is verstommend. Nou, ek het nou die preek in hoofdstuk 6 begin, maar ons sien in die boek Openbaring dat jy nie in hoofdstuk 6 moet begin lees nie. En jy moet ook nie daar ophou lees nie. Begin in hoofdstuk 4 en 5 en hou in gedachte die verskyning van Jezus in hoofdstuk 1. Dus kom ons zoom uit en kyk naar die groter prentjie. Johannes het vir ons neergeskryf wat hy gesien het. Eerstens het hy dit geskryf vir die gelowiges van die 7 gemeentes, wat spesifiek in hoofdstuk 2 en 3 aangespreek word. Hulle het onder zwaar vervolgings gelei en hulle geloof is beproef. Hulle ontvang hierdie profetieë en hierdie apokalyptiese aankondigings en beskrywings om hulle te bemoedig. En vervolgens is hierdie boek opgeneem in die Bijbel vir die gelowiges van alle eeuwen, vir ons onderrig, vir ons bemoediging. Dus ons staan nou nie self in die hemel en kyk nie, maar het is alsof ons deur een verkyker toch mag inloeren. Kijk, wat is daar in die hemel? Die troon van God. Hy regeer daar in heerlijkheid. Hy ontvang die aanbidding van die dieren, die 4 dieren en die 24 oudstes. En kijk, daar verskyn in hoofdstuk 5 die lam. Die groot prentjie is dus die eindtijd, wat begin het toe Jezus in die hemel aangekom het. Jy sien hom daar als die lam, geslag vir die sondes van die wereld. En daar is niemand in die hemel en, die op, en op aarde en onder die aarde, waar ook al, wat die boekrol, wat God in zijn hand heeft, kan aanvaar en oopmaak en lezen. Maar net die lam kan dit doen. Hij ontvangt niet veel boekrol, omdat hij op aarde Godse plan volledig uitgevoerd heeft en alles gehoorzaam heeft. Omdat hij vereerlijk is door God, door die opstanding, wat het bewijs was dat hij die zin van God was, en dat hij Godse wil volledig gedoen heeft. En nu komt hij in de hemel aan en hij is die enigste wat die recht heeft, wat die waardigheid verdient om die boekrol uit Godse hand te aanvaarden en dit op te maken. Je moet het zo zien, niet zoals ons boeken, wat jij maar net zo opslaan, nie, maar dit was een rol papier, wat helemaal opgerold was, met twee uiteindes, en die twee rollen is toen samengevoegd. Daar is dan iets omheen gezet, ook een touw of zoiets, en daarop is een seal aangebracht. Dit was die gebruikelijke methode, bij brieven. En als je die brief ontvangt, heeft die seal gewijs dat of hij nou opgemaakt was of niet. Dus je kon nagaan of iemand daaraan gepeterd heeft. En ook, die seal heeft die afdruk van die sealring van die persoon gehad, wat het geschreven heeft. Zoals de koning wetten uitgevaardigd heeft, hij heeft zijn sealring in die was gedrukt. En kon allemaal zien, ja, dit heeft die gezag van die koning. Nou, zo heeft Jezus die boekrol van God aanvaard. En die boekrol heeft 7 seals. Het is authentiek. Het is die waarheid. Het is Godse wil. Zijn plan wat uitgevoerd gaan worden. En die lam in die hemel maakt die 7 seals op. En wat zie je nou? Dit is voor ons baie belangrijk om dit raak te zien. Wanneer hij die seals opmaakt, gebeuren daar dingen op aarde. Onthoud het. Wat op aarde gebeurt, het zijn oorsprong in die hemel. Dus waar dingen besluit wordt. Die regie van die wereld gebeuren is in die handen van die Lam van God, ons Heer. En hoofdstuk 4 en 5 helpt ons om die rampen wat nou volgt te verstaan. Jezus overwin elke vijand. Die sleutel tot die geschiedenis, ook die gedeelte wat ons beleeft, maar ook die gedeelte wat al eerder gebeurde en wat nog gaan gebeuren. Die sleutel tot die geschiedenis is die Lam. Hij maakt dat dingen gebeuren. Wat gebeurt op aarde is gestuur of bestuur getriggerd vanuit die hemel. Zo die 7 seals wordt achter elkaar opgemaakt om die boekrol op te maken en te lezen. In hoofdstuk 6, 7 en 8 vertel voor ons wat gebeurt wanneer Jezus die seals verbreekt. Niet net hoofdstuk 6 niet, maar dit gaat aan tot en met hoofdstuk 8. En dit sluit Jezus' wederkomst, die dag van oordeel in. Dit is dus eigenlijk die eerste vergezicht wat ons zien. Waarbij onze oorzicht krijgt van wat Jezus doet in die geschiedenis en met die geschiedenis. Hoofdstuk 4 en 5 helpen ons om te verstaan hoe Jezus daarbij uitgekomen dat hij die boekrol opmaakt. Hij is die lam wat die zondes gedraaid, wat geslacht is. En hij heeft nou alle eer ontvangen. Nou wordt alles vanuit die hemel geregeerd. En die initiatieven wat die geschiedenis drijft, kom daar vandaan. Dan moet ons net beseffen wat de troost dit voor ons geeft. Ons kan kijken naar dingen wat nou gebeurt in onze leeftijd. Dingen wat in die geschiedenis gebeurt, wat je optelt uit geschiedenisboeken. Dingen wat jou treft, wat jou zeer maakt, wat jou bekommerd laat wordt. Maar die Bijbel zegt voor ons, dit is niet zomaar gebeurtenissen wat mensen doen niet, wat hulle veroorzaakt niet. Maar die Lam is in beheer. Hij is bezig om die boekrol uit te rollen te lezen en die dingen te laten gebeuren. En dit is die plan van God. Die einde is zeker. Nou, hierdie dinge, hierdie hele boek, en ook hoofdstuk 6, is vir ons neergeskryf, sodat ons perspektief kry op die gebeurtenisse hier op aarde. En ons het dit nodig. Nou, daardie perspektief word nog duideliker as ons die vervolg van hoofdstuk 6 nou lees, vanaf die vijfde seël. En nou sien ons een groot contrast met die vier seëls, die vier ruiters, wat ons nou eerder van gehoor het. Die camera beweeg weg van die viertal ruiters en zwaai na ander plek in die hemel, die altaar. Dit gee een heel ander voorstelling van wat aan die gang is in die laatste deel van die geschiedenis. Johannes sien onder die altaar in die hemel die siele van gelowiges wat vervolg en gedood is, omdat hulle Christus nagevolg het. Van onder die altaar roep hulle nie om persoonlike wraak nie, maar om gerechtigheid. Hoe lang, o Here, wreek u nie ons bloed nie? Onthou, die boek Openbaring is geskryf aan die sewe gemeentes in die eerste plek. Die sewe gemeentes wat nou Turkye is. Hulle het onder vervolgingsdeur geloop in die eerste eeuw na Christus. Hulle, die sewe gemeentes en ook die ander christene natuurlijk. En daar was vervolging van Jode, omdat hulle nie die wet van Moses gehou het nie, was daar altyd verzet en vervolging door die Jode van christene. En vervolgens is hulle ook door die Romeinse Rijk vervolg, omdat hulle nie die keizer als God en als hoogste Heer vereer het nie, maar vir Christus vereer het. Die gelowiges, in die tyd dat hierdie boek geskryf is, het gelowiges dus onder die vervolgingsdeur geloop. Hulle word verdruk vanweë hulle geloof in Christus. Geweldige vervolging die eerste eeuwe, denk aan die keizer Nero en ander keizers. Nou, juist vir hierdie gelowiges was die gebeure van hoofdstuk 6 en die hele boek een groot bemoediging. Nou, hierdie gebeure onder die altaar lees jy nie in vandagse courant of hoor jy nie in nieuwsberichten. Maar van die dinge wat hier genoem word, kan jy wel lees en hoor. Ook in ons eeuw word christene vervolg. Daar is mense wat sê dat dit selfs 50.000 per jaar is. En dit laat ons besef hoe min ons weet en hoe eenzijdig ons nuus eindelijk is. Nou, hier die perspectief wat ons uit die woord van God krijg is vir ons so belangrijk. Die kerk van Christus lei recht deur die geschiedenis. Die gevecht tussen die koninkrijk van die duisternis en die koninkrijk van die licht hou aan tot aan die wederkomst van Christus. Die disciples in daardie tyd het gelei, en Jezus het dit vir al sy disciples bedoel. Daar sal nog christene lei en sterf vir Christus. Die vervolging van christene hou aan. Die siele is daar en roep, en daar sal nog aan hulle getal toegevoeg word. Dit gaan aan tot die einde. Maar kyk nou, hulle kry wit kleed. Hulle is onder die altaar, dit is die altaar waarop Christus sy bloed gebring het. Die altaar in die hemel. En nou, vanweë sy gerechtigheid, wat hy vir hulle verdien het, word hulle gerechtvaardig door Christus. Dit is die wit kleed. Skoon gewas, gered door sy bloed. Dit is die hoop van al Gods kinders. En hoe belangrijk dit is, wordt dadelijk duidelijk. Met die zesde seël, na die vijfde in, kom nou die zesde in, en met die zesde seël, kyk ons voren toe, naar die dag van Jezus' wederkomst. Die tekens, die son wat zwart wordt, en die maan wat in bloed verander. Dit was tekens van die oordeelsdag. Geweldige aardbewings, die sterrenval, die hele rol op. Dit is rechtig die einde van die wereld, soos ons dit ken. Nou, daar die verskrikkelike gebeure is nog erger as die vier ruiters. En kyk hoe mense reageer. Van al die machtiges en rykes word genoem, maar die slawe ontsnap ook nie. Almal moet rekenskap aflê en hulle steek hulle self weg om aan die oordeel te ontkom. En dit is die lot van almal wat nie in Christus glo nie. Hulle sal die toorn van die lam ondergaan en hulle kan dit nie hanteer nie. En daarom is hierdie boek, hierdie hoofstuk ook 'n oproep aan almal wat nie in Christus glo nie. Daar is nou tyd om jou te bekeer en om aan die oordeel te ontsnap. So broers en susters, laat ons nie probeer om elke gebeure in ons tyd terug te vind in 'n spesifieke gebeure in die boek Openbaring. Mense sal agteloos raak wanneer ons moet erken ons was verkeerd, wanneer ons daai verbindings probeer maak, ons voorspellings maak. Maar laat ons duidelik spreek oor Christus, die lam wat in die hemel sit en regeer. Die einde van Psalm 2 vertel vir ons dat dit 'n ernstige en lewensbelangrike keuse is voor of teen Christus. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. En daar sien jy ook weer die twee elemente wat altyd samengaan. Daar is die aankondiging van die oordeel, die erns, die oproep tot bekering, en daar is die gelukzalige, die saligspreking van almal wat by Christus skuil. Daar moet dus 'n klemmende oproep uitgaan, en ons moet dit nie wegsteek en denk van ja, dit is maar een moeilike deel of een onaangename deel van die Bybel nie. Nee, mense moet dit hoor. En die oproep is ook vir lidmate van die kerk. En die na van ons is wat Christus ken en toch in sonde leef en hulle daarin verhard, bekeer jou voordat Jezus terugkom. Maar gelukzalig is almal wat by hom skuil. Vir almal wat die lam volg en selfs hulle lewe vir hom gee, is daar hoop en redding. Daar wag wit kleer die geregtigheid van Christus. Daar is geen angst nie, maar net een blye vooruitsig vir die ontmoeting met Christus wat gaan kom. Laat ons daarna uitsien met volharding, met liefde en geloof. Amen. Kom ons antwoord nou op die preek en ons sing skrifruiming 37 vers 2 en 3. Dit is die lied van die oorwinnaars. Ons oorwinning is seker in Christus. Ons verwag Christus uit die hemel terug en ons sal dan die volle redding ontvang. laten we nou samen ons geloof belijden. Ons kan allemaal gaan staan. En dan zal ik die woorden aan u voorhouden. En dan kan ons dit samen zo belijden. Ons doen het met die woorden van die apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Seun, ons Heer. Wat ontvangen is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestorven en begraven is, en neergedaald het naar die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaren het naar die hemel, en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam en de eeuwige leven. Laat ons nou samen bidden. Almachtige God, ons Vader in die hemel, ons dank u voor die verkondiging van uw woord. Ons dank u voor die zekerheid dat Jezus niet dood is nie, maar dat hij leef en dat hij na zijn opstanding hemel toegegaan is. En dat hij daar zit en regeert samen met u. Ons dank u, Heere, dat hij die boekrol van u aangeneem heeft en dat hij die seals kon opmaken en dat hij zo uw plan voor hierdie wereld, uw plan voor uw gemeente kan uitvoeren en dat hij dit ook elke dag doet. Ons dank u voor die zekerheid en die troost wat ons ontvangt. Heere, help ons om ons tijd recht te verstaan, die dingen wat gebeuren in ons tijd en die dingen wat in die geschiedenis gebeurt. Help ons om niet allerhande voorstellings te gloeien, maar om rustig te luisteren naar uw woord. Gee ons dat ons mag verstaan wat die Geest voor die gemeente sê. Ons wil vragen, Heere, dat u uw woord zal laten uitgaan, helder, duidelijk, in die hele wereld, met die oproep tot geloof en bekering. En ons wil bid dat Jezus, ons Heer, uw Seun, zo verheerlijk wordt door die verkondiging van zijn koningskap en door die aankondiging van zijn wederkomst. Heere, gee ons vertrouwen in hom, dat ons zal volhard tot die tijd dat hij terugkomt. Ons bid voor ons broers en zusters wat vervolgd wordt. Maak hulle trouw, gee hulle volharding. Ons weet dat die getal van die wat om Jezus ontwil gedood wordt, nog vol moet worden. En wanneer ons gevolgen mag dragen van ons geloof in Christus, gee dan voor ons ook geloof en volharding, zodat uw naam geheiligd wordt. Heer, ons wil bid dat u ook in ons tijd nog baie mensen tot bekering zal brengen. Ons leers van uw oordelen wat die wereld treft. En ons wil bid dat u mensen tot bekering wil brengen, dat u hulle zal redden. Ons weet dat dit ook die doel is van die uitstel wat u nog geeft. Dat meer mensen tot bekering mag komen. Allemaal wat u uitgekies hebt. Roep hulle door die evangelie. Breng hulle krachtdadig tot bekering door die werking van uw geest in hun harten. Ons wil vragen dat die prediking mag aangaan. En dat u allemaal wat die prediking brengt. En ook ons allemaal als gelovigen, waar ons getuies is in die wereld. Dat ons trouw mag wees in die verkondiging van die evangelie en die verspreiding daarvan onder alle mensen. Heer, ons wil tenslotte vragen dat u ons verwachting van Christus levendig zal houden. Gee ons geloof. Gee ons die kracht van uw geest. En help ons om naar Christus te kijken wat aan uw rechterhand zit. Zodat ons alles wat ons doen en alles wat gebeurt in die licht van zijn koningschap, van zijn regering, zal bekijken en zal ervaren en daarop zal reageren. Ons wil vragen, Heere, dat u spoedig zal terugkomen. Ons vra dit in Christus se naam alleen. Amen. Aan die einde van die diens sal daar geleentheid wees om u gawes te gee op 'n elektroniese manier. En ons wil nou die diens afsluit met die sing van Psalm 68 vers 9. Psalm 68 vers 9, wat so mooi ook sê dat Christus, dat God, volkome uitkomst sal gee. En dit is 'n oproep vir ons om in hom te glo. Geloof sy God met diep ontzag, wat hy oorlaai ons dag aan dag met rijke zeningen. En dan aan die einde, hy kan en wil en sal in nood selfs die sidder van die dood, vir die dood, volkome uitkomst gee. Dit is ons hoop en ons vreugde in hierdie tyd. Laat ons God so vereer. Aan die einde van hierdie eredienst mag ons die seën van ons Heer ontvang. Laat ons dit in geloof ontvang. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Daar is nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee en laat ek afkondig wat vir wat de bestemming dit is. Die gemeente van Belleville, u offergawes vanavond is bestemd vir die theologische opleiding en vir die groenteproject van die gemeentes in die Kaapse metropool. Die collecte van Johannesburg is vir die Reformed Reformational Study Center bestemd en die collectus van Pretoria en Pretoria Maranatha is verdienst van barmhartigheid en die Tusano Hulpfonds.